Kom op 10 december naar het tweede Media Vakvrouwen in de Spotlight event bij Beeld en Geluid in Hilversum. Koop tickets via ticketkantoor.nl/shop/achterhaar. Tot daar.
Hey Roan, hoi, lang geleden.
Hey. Ja, I know. Erg dat er een podcast voor nodig is dat we elkaar spreken eindelijk weer.
Ja, ik krijg er helemaal rode bolletjes van.
Hey, leuk dat je luistert naar Achter Haar, de Vrouwen Media podcast, waarin we transparant kennis en connecties delen, want alleen daarmee komen we samen echt verder.
Maar hoe werkt solidariteit nou in de praktijk? We bespreken het elke aflevering met een inspirerende vrouw in het mediavak en samen met haar zetten we de persoon achter haar in het zonnetje.
Ik ben Manon van de Knaap Hartig, hoofd podcast bij BNR.
En ik ben Loeke de Waal, cultuurcorrespondent in Los Angeles voor onder andere NRC en NPO3. En samen zitten wij in het zevenkoppige bestuur van Vrouwen Media, dat met het jaarlijkse mentorenprogramma en netwerkevenementen op de principes van transparantie en solidariteit gebouwd is.
Nou, wie is onze eerste gast van vandaag, Loeke?
Ja, we gaan in gesprek met Roan Blijt. Hallo Roan, welkom in onze studio.
Thanks, dankjewel.
Programmamaker, chef video vrouwenmerken bij DPG Media en sinds 3 jaar vicevoorzitter van de NVA, waar ze dus achter haar medejournalist staat. In 2022 bracht ze ook een intieme documentaire uit bij KRO-NCRV, Stil Leven, over haar stilgeboren zoon Amari, waarin ze volgens NRC-journaliste Rinsekje Koelewijn onder andere laat zien hoe je samen verdriet kunt vieren. Ze was jarenlang actief als blogger en op YouTube over women empowerment, lifestyle en natural hair zaken en bedacht en maakte onder andere het platform Spot On voor KRO-NCRV, voor en door vrouwen om taboes te doorbreken. Na ruim 10 jaar moet ze zichzelf soms nog steeds in de arm knijpen dat ze in de media werkt en kan maken wat ze vroeger miste en nu belangrijk vindt. Mm-hmm. Welkom, Roan.
Dankjewel. Wow. Wat een heftige samenvatting. Althans, ik sta er nooit zo vaak bij stil.
Heftig?
Dus dit is echt heel mooi om te horen. Ja, het is gewoon even een realisatiemomentje.
Veel bereik,
ja, het is toch best wel veel. Als ik het zo. Ik heb best wel wat momenten dat ik last heb van echt imposter syndrome. Of dat ik aan mezelf twijfel. Of wat ben ik nou toch aan het doen? En dan om dit zo te horen, denk ik: oké, nou, toch wel een schouderknopje.
Ja, en dan is het nog maar een samenvatting, hè?
Ja, echt hè. Ja, ja, ik sta er veel te weinig bij stil. Maar dit is echt een mooi moment.
Fijn. Ja, laten we dan gewoon met de deur in huis vallen waarom we hier samen zitten. Dan zou de eerste vraag toch zijn: wat betekent solidariteit voor jou?
Ja, voor mij, als ik nadenk over alle voorbeelden in mijn leven van solidariteit, dan is het vooral gebruik maken van je privileges, dus deuren openen voor anderen, je platform gebruiken voor anderen die misschien geen platform hebben, omkijken eigenlijk naar een ander, heel kort gezegd.
En hoe heb je dat in je carrière teruggezien? Ben je dat veel tegengekomen in de media?
Ja, de media is, zoals jullie beiden wel weten, een hele interessante wereld om te werken. En het is een hele harde wereld, zeker toen ik net begon. Ik begon bij Talpa, toen Talpa SBS net had overgenomen. Ja, het was een hele interessante sfeer, to say the least, toen ik daar begon te werken. Want de oude garde die stond op het punt van vertrekken, niet geheel vrijwillig. En de nieuwe garde had allemaal nieuwe plannen. En het was een hele spannende tijd om daar te gaan werken, maar ook een hele tijd waarin van alles mogelijk leek. Ik zeg bewust leek. En begon echt onderaan die tv-hiërarchie, dus als autocuer. We werkten met een team van eigenlijk alleen maar vrouwelijke studenten. Dus werkten we als play-out operators. Dus dan zet je alle tapes klaar als autocuer en als regieassistentes. En toen hadden we echt elkaars rug wel in die mannenwereld. Dat was best wel een heftige, masculine, harde wereld waar je in terecht kwam. Maar we hebben echt wel naar elkaar uitgekeken op dat moment. Dus zo begon het in het klein. En als ik dan nadenk, later kwam ik bij de publieke omroep terecht. En daar heb ik echt met heel veel vrouwen gewerkt die me lieten inzien dat het heel belangrijk is om eigenlijk te laten horen hoe je over zaken denkt. Hoe belangrijk het is om bij de publieke omroep een publieke taak te vervullen. Ook al lijkt het zo alsof je, voelt soms gewoon bijna alsof je dan bij de commerciële aan het werk bent. Omdat je heel erg afgerekend kon worden op zaken waar commerciële programmamakers ook op afgerekend worden. En ik heb echt met veel vrouwen gewerkt die hard voor de zaak hadden. En die ook wel soms over de kop gingen omdat ze zodanig hard voor de zaak hadden. En die liet hem ook gewoon zien hoe je vrouwtje kon staan in zo'n wereld.
En hoe ziet dat
naar mij uitgekeken en me binnengehaald. Hoe ziet dat eruit? Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld pitchen bij de NPO. Hoe je je daarop voorbereidt. Hoe je eigenlijk je verhaal al klaar hebt. Rekening houdt met alle kritiek die kan komen op je plan. Maar ook op, hoe ziet solidariteit er nog meer uit? Het ziet er ook uit als dat ze je de ruimte geven, je ideeën ruimte geven, maar ook jou als persoon. Mm-hmm. Dat ze, ik kan me nog goed herinneren dat we een soort van open gesprek op de werkvloer hadden met een nieuwe directeur. En dat hij een grapje maakte, geloof ik, over menstruatie, vrij krijgen wanneer je menstrueert. En iemand had daar een vraag over gesteld en hij deed er een beetje lacherig over. Dat was echt een mooie. En toen zei ik er iets van, nou ja, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Volgens mij bedoelde deze persoon dit serieus. Van, gaan we daar ooit eens iets mee doen? Nou, en hij was een beetje aan het wegwijven. En toen waren er echt meerdere vrouwen, oudere vrouwen binnen dat team, die volgens mij trouwens niet eens meer menstrueerden, maar goed. Klein detail, ja, want je hebt genoeg mensen die zoiets hebben van, ja, het gaat mij niet meer aan, dus wat zou het? Dus dat soort mensen heb je natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar bij de publiek op dat moment heb ik heel erg gemerkt dat juist de oudere vrouwen, waar de jongere vrouwen niet echt durfden, waren de oudere vrouwen die zoiets hadden van, nee, geef even serieus antwoord en denk even serieus na over zo'n vraag. En je kan dat niet zomaar wegwuiven. Dus dat zijn wel hele praktische voorbeelden.
We willen graag inzoomen op één moment, omdat we ook natuurlijk solidariteit praktisch willen maken. Dus we hebben nu al wat voorbeelden besproken. Maar om echt even wat dieper in een moment te duiken, is vooral de vraag, is er één persoon of één moment die je echt nog goed kan herinneren, die jou op weg heeft geholpen of op een cruciaal moment solidair met jou is geweest? En aan wie moet je dan denken?
Ja, dit is echt een lastige vraag, omdat er zoveel vrouwen met name zijn geweest die ik kan bedenken. Maar één specifieke persoon, waar ik echt meerdere voorbeelden bij heb trouwens. Maar één specifieke persoon, dat is mijn collega, oud-collega Ali. Ali, die heb ik leren kennen bij de KRO-NCRV. En die is daar conceptontwikkelaar. En ik werd daar binnengehaald als een soort van freelancer voor een jongerenprogrammaatje. Waar er was ergens nog geld uit voor diversiteit en inclusie. Daar was nog geld voor over. En toen gingen we een programma maken. Maar ja, ik voelde het niet meer. Ik had er geen zin meer in. Ik dacht, ik ga dit niet doen. Dit is niet wat ik moet doen. En Ali die heeft eigenlijk mij toen geholpen, samen met mijn andere collega Wasima. Wij waren toen twee programmamakers. En toen heeft Ali gezegd van, weet je wat, er is nog geld over. Laten we eens kijken wat we met dit geld kunnen doen. Want het is toch zonde als we dit gewoon zo laten liggen. En op die manier, omdat zij ons echt, nou ja, aan de hand heeft meegenomen bijna. En heeft gezegd, we gaan het, er is nog geld. Wat hebben jullie altijd al willen doen? Er is een doelgroep van jonge vrouwen met een biculturele achtergrond. Dat wisten Wasima en ik toen. En daar willen we iets mee, want de publieken deden daar eigenlijk precies niks mee. En Ali heeft ons toen geholpen met Spot On op poten te zetten. Spot On is nu echt een goed lopend online platform, online serie. En we stonden eigenlijk aan de wieg van het programma door dat Ali zei, let's go, we gaan er gewoon voor. We hebben het gepitcht en toen konden we het in ieder geval een half jaar maken. En dat half jaar, dat is nu al, ja, weet ik veel hoeveel jaar dat bestaat. Doordat zij zei, let's go.
En als ze dat niet had gedaan, dan was je gestopt met media in het algemeen? Of bij het programma waar je op dat moment zat?
Ik heb rond die periode best wel wat momenten gehad dat ik gewoon compleet wilde stoppen met media maken. Wat wel gek is, omdat ik het altijd al heb gewild. Maar er was zoveel gebeurd vanuit de NPO zelf, maar ook vanuit reacties vanuit het publiek zelf, dat ik dacht van, jeetje, is dit het nou allemaal waard? En ik heb genoeg momenten met Ali gehad dat zij op mij insprak en probeerde duidelijk te maken wat media maken nou eigenlijk is en wat je kunt verwachten. Soms vond ik het ook heel irritant om te horen dat ze zei dat bepaalde dingen er nou eenmaal bij hoorden. En daar hebben we ook wel genoeg gesprekken over gehad, als in dat we het niet compleet eens waren met elkaar wat dat betreft. Yeah. Maar goed, het feit dat zij ons toen aan de hand heeft meegenomen heeft heel veel voor mij gedaan en dat ze veel met ons heeft gesproken, dat ze goud eerlijk is en dat ze ook helemaal niet bang is om tegen schenen aan te schoppen. Wat echt heel fijn is. En ik moet daar wel bij zeggen, ik had het hier laatst nog over. Ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen dat witheid ook een aspect of belangrijk is of meeweegt in het durven schoppen tegen bepaalde schenen aan. Dus mijn soort van verlegen introvert zijn. Ik ben niet altijd verlegen. Ik ben lang niet altijd introvert. Maar ik ben wel altijd heel alert op waar ik wat voor gevechten aanga. Mede door haar, maar ook andere collega's daar, heb ik toch wel geleerd dat je soms zeker wat brutaler moet zijn om te krijgen wat je wil hebben. En om te krijgen wat je waard bent, ook niet te vergeten.
Als ik jou zie, dan denk ik, wow.
Oh, echt?
Ja, extraverte type. Dus dat ben je helemaal niet.
Nee, ik denk dat ik... ik denk echt dat met de juiste mensen kan ik prima extravert zijn. En op het internet kan het ook prima zo lijken. Omdat ik uiteindelijk, in the end, ben ik gewoon tegen een telefoon of een camera aan het praten. En uiteindelijk vloeien daar wel gesprekken in de DM's of in de comments secties uit voort. Maar, to be honest, het is als ik één op één gesprekken heb of als ik events heb of wat dan ook, moet ik echt mijn grote meisjesschoenen aan om ervoor te gaan. Dus ik van zeg maar diep van binnen ben ik nog steeds een verlegen meid, een verlegen jonge dame. En ik ben echt wel een mensenmens, maar op een gegeven moment is dan mijn sociale batterij, my social battery, is gewoon op. En dan check ik ook uit. Ja.
Mooi. Nou, en de voorwaarde is dus dat het ook veilig voor je moet zijn.
Oh, uiteraard. Vroeger was ik misschien wat meer activistischer en zag mijn activisme er ook anders uit. En ging het ook heel erg om gehoord worden. En nu ben ik wat strategischer of diplomatieker, het is maar net hoe je het wil noemen. Mm. In de gevechten die ik aanga. Zeker als vrouw zijnde in een sector waarbij de mensen op de hogere posities, op de machtsposities, zijn toch veelal mannen van middelbare leeftijd. Witte mannen van middelbare leeftijd, laten we dat niet vergeten.
Ja. Om dan de gevechten die je samen met Ali hebt aangegaan nog even aan te halen, gaan we haar natuurlijk zo inbellen. Heb je nagedacht over wat je tegen haar zou willen zeggen, waar je haar specifiek voor zou willen bedanken misschien?
Ik denk dat ik haar vooral wil bedanken voor de tools die ze me heeft meegegeven. Want ook toen ik wegging bij de publieke, toen ging ik eigenlijk bijna direct naar DPG. En dat vond ik heel spannend. Maar zij heeft mij toen ook even... Ik heb toen met haar gesproken en zij heeft mij toen ook wat tips gegeven die ik eigenlijk meteen heb geïmplementeerd. En dat heeft me ook heel erg geholpen met binnen DPG mijn weg vinden.
Tijd om de achter haar oorkonde uit te delen. We gaan Ali Hasselhoef inbellen. Rowan heeft haar voorgedragen omdat Ali haar onder andere heeft laten zien hoe belangrijk het is om te staan voor je idealen, anderen te helpen en je uit te spreken bij goed of kwaad. Ali, hallo. Kan je ons horen?
Ja, ik hoor jullie heel goed.
Oké, nou Rowan, daar is ze.
Hi Ali.
Hey Rowan. Oh. Hoi, lang geleden.
Hey. Ja, I know. Erg hè, dat er een podcast voor nodig is dat we elkaar spreken eindelijk weer.
Ja, ik krijg er helemaal rode bolletjes van.
Dat kunnen we niet zien, hè? Dus,
Ali, ik heb zoveel... deze vraag werd mij gesteld aan of ik een specifiek voorbeeld had van iemand die solidair met mij is geweest in mijn loopbaan. En ik moest natuurlijk aan vele mensen denken. We hebben natuurlijk met Ipti gewerkt, met Chantal gewerkt. Ook echt fantastische vrouwen. Elsa, Jekke. En ik heb jou uitgekozen omdat wij heel dicht met elkaar hebben gewerkt. En zeker in de spot-on-tijd in het begin ervan was het echt wel aanpoten. En kijken wat we gingen doen. Kijken hoe we de NPO gingen overtuigen. En tegelijkertijd voor onze idealen blijven staan. En staan voor wat we waard zijn, omdat wij wisten van we hebben goud in handen. En ook zeg maar fast forward toen ik uiteindelijk wegging bij de KRO en naar het DPG ging en dat jij tegen mij zei, weet je, zorg ervoor dat je niet alleen je mensen managt, dus je nieuwe team gaat managen, maar manage ook je managers en manage ook de directie, dus manage ook omhoog. En dat vond ik zo waardevol advies waar ik nog steeds zoveel aan heb eigenlijk. En ook gewoon in de praktijk afkijken bij jou en hoe je dat toch altijd allemaal zo vol passie doet, je werk met je dochter, met in je relatie. Ja, ik kan door en door en door blijven gaan. Ik moet gewoon zeggen, Ali, ik heb ontzettend veel van jou geleerd.
Wauw. Nee, ik kan me nog herinneren dat we ooit geïnterviewd werden. En dat jij heel erg bezig was met identiteit. Heel terecht. Yeah. Maar dat het mij, dat ik dan weer zoiets had van... Nee, maar het gaat om geld. Het gaat om economie. Het gaat, je moet net zoveel verdienen als kerels. En we moeten daar hard voor strijden. En jij zei van ja, ook. Maar...
Dus jij hebt Roan eigenlijk heel activistisch gemaakt, stiekem.
Ja, ik ben eigenlijk best wel redelijk activistisch. Klopt, ja. Ik ben wel wat meer van de oude stempel qua feminisme.
Hoezo vind je dat heel belangrijk?
Nou, omdat ik denk dat de grootste problemen altijd ontstaan... als mannen en vrouwen te ongelijkwaardig behandeld worden. En met geld is dat het belangrijkste voor mij. Omdat je daarmee onafhankelijkheid krijgt. En als je heel afhankelijk bent en het gaat mis, dan gaat het heel erg mis.
We hebben net van Rowan ook gehoord dat jouw steun vrij cruciaal was... ook om haar in de media te houden. Omdat zij op dat moment twijfelde of ze dat nog wel wilde doen. En jij zo geloofde in dat project van Spot On. Kan je vertellen waarom je daar zo in geloofde... en waarom Rowan daar onderdeel van moest zijn?
Ja, ik ben eigenlijk zeg maar bij de KRO en het CV gekomen. 10 jaar geleden. En toen was journalistiek alleen maar een mannenzaak. Alle eindredacteuren waren mannen. En de journalisten zelf, het grootste gedeelte ook. Dat is nu helemaal anders. Nu is het, hebben we ook eindredacteuren die vrouw zijn. En we hebben veel meer kleur. En toen Roan kwam, was dat eigenlijk nog niet. Dus zij heeft heel erg last gehad van die oude stempel. En daarom was ik bang dat Roan misschien er onderdoor zou gaan. Terwijl ze eigenlijk moest doorzetten.
En hoe zag je dan dat ze daar last van had? Misschien Roan, misschien kan je er zelf ook iets over vertellen.
Hoe heb ik er last van gehad? Nou, ik denk één voorbeeld is... dat was nog voordat Spot On bestond. Toen maakten we dus een ander jongerenprogramma. En daar zijn we toen viral gegaan. Toen viral net een ding was. Met een campagne. En op die campagne kwam ontzettend veel... nou ja, echt gewoon... heel veel goede reacties kwamen erop. Maar ook heel veel racistische reacties. Okay. En dat was een campagne die lanceerde ook echt op 6 december. Dus het was toen nog... in die tijd super gevoelig qua Sinterklaas discussies. En toen kwam ik dus op 6 december met onze campagne. En ik weet nog dat tijdens die campagne dat ik het heel erg miste... dat er geen echte support vanuit de omroep kwam. Dus wel van losse collega's, maar niet vanuit het instituut of vanuit het systeem. En dat was toen voor mij een soort van druppel. Omdat ik daarvoor ook had gezien bij collega's als Saada... zoals bij Clarice, nou, Sylvana. Allemaal zeg maar zwarte vrouwen. Die zichtbaar zijn in media en in journalistiek, hoe zij niet per se werden gesupport vanuit die instituten. En toen dacht ik, ik zit dus ook bij zo'n instituut. Maar uiteindelijk heb ik wel dus veel meer gehad aan alle losse collega's. Collega's die niet dus per se op de machtspositie zaten, maar wel die ervoor hebben gezorgd dat ze om mij heen gingen staan en me er eigenlijk doorheen hebben geloodst.
Ja, dat was ook een hele toffe campagne.
Klopt.
Ali, we gaan jou
bedankt voor je solidariteit.
Ja, precies. Dat is hoe we het hier even framen. In dat ene kleine woordje solidariteit, wat zo belangrijk kan zijn dus. Als je nou nog één concrete boodschap hebt, want je bent nu de eerste met een achter haar oorkonde. Als je nou één boodschap wil meegeven over solidariteit aan anderen, wat zou je dan willen meegeven?
Nou ja, wat wij op de redactievloer met veel mij vaak meemaken, is dat meiden zich nog steeds laten overroelen door jongens. En dat vind ik echt nog steeds heel erg raar. Ook bij die nieuwe generatie. Je ziet altijd die jongens omhoog sprinten. En die meiden die zijn terughoudender. En ik zou willen zeggen, dat moet je niet doen. Gewoon niet meer. Dat moet afgelopen zijn.
Heb je een voorbeeldje? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Een bekend voorbeeld is natuurlijk bij de talkshows. Ik heb heel vaak met talkshows te maken gehad. En daar zie je dat vrouwen veel minder makkelijker uit te nodigen zijn dan mannen. Dat is echt een voorbeeld van dat je denkt, mannen gaan naar voren, die laten zich zien en vrouwen zijn terughoudender. En dat is niet
gewoon
goed.
Gewoon ja zeggen dus.
Ja zeggen, gewoon ook af en toe op je bek gaan, dat geeft niks, dat hoort erbij.
Het doet zo'n pijn op je bek gaan, toch? Daarom willen ze dat allemaal niet, denk ik. Ze moeten gewoon pontificaal meer op ons bek gaan met z'n allen.
Ja, dat hoort erbij. Ja. Dat hoort er echt bij.
Hoort gewoon normaal te zijn.
Precies. Nu iedereen mag falen. Vrouwen ook.
Thanks for everything you did. En alles wat je nog steeds doet. Zo zie je maar dat je nog steeds echt... Hoe zeg je dat netjes? Dat je gewoon met beide voeten op de grond staat. Beide voeten in de klei. En bedankt. Ik denk dat bedankt allesomvattend is.
Yeah, niks te danken.
Dan voor we vertrekken nog één verhaal om te bespreken. Namelijk de historische handreiking. Daarvoor gaan we heel eventjes terug in de tijd. 45 jaar om precies te zijn. Ik wilde het namelijk in deze allereerste ronde hebben over een voorbeeld uit onze eigen vrouwenmediageschiedenis van solidariteit. En die wilde ik eigenlijk even aan jullie voorleggen. Het gaat over het verhaal wat in een artikel van de Volkskrant ter ere van hun 100-jarige bestaan in 2021 stond. Waarin ze met een aantal van de eerste vrouwen op de redactie van de Volkskrant spraken. De hoofdpersoon die ze spreken is Ineke Jungsleger. En die kwam in 1963 bij de krant toen er nog een één vrouw per keer beleid gold. En zij ook het meisje werd genoemd. Op een gegeven moment vertrok ze omdat ze niet beter betaald kreeg voor een controversiële rubriek die toch heel erg populair werd, dag in dag uit. En na 10 jaar werd ze weer teruggevraagd en was de verhouding man-vrouw op de redactie wel wat verbeterd, maar echt veilig was het nog niet. Dus ze maakte een aantal vriendinnen met andere vrouwen die er waren, waaronder Maria Hendricks en Suzanne Baart, wat de twee van onze vrouwenmedia oprichters zijn. En wat zij afspraken sluit best wel aan bij wat we ook vandaag al een beetje gehoord hebben, is namelijk dat zij afspraken om voor vergaderingen elkaars ideeën te steunen. Zodat ze in de ruimte altijd steun hadden voor hun ideeën. Omdat mannelijke collega's anders alle aandacht kregen. En dat er, afgezien van een paar mannelijke medestanders op de redactie, nog altijd wel de wetten van de apenrot scholden, zoals het in het artikel stond. En bij dat groepje hoorden ook Erna van den Berg, Michelle de Waard en onze eigen Agnes Koorts. Dus dit sluit wel heel erg aan op wat jij zegt over dat je elkaars ideeën ook publiekelijk moet steunen. En een mooi voorbeeld van hoe je samen een weg vooruit kan banen.
Wauw, wat slim dit.
Ja.
Yeah. Herken jij dat van de vloer, Rowan? Van je werkvloer?
Ja, ik werk nu met veel vrouwen. Althans, het werk dat ik doe in loondienst, dat is bijna alleen maar vrouwen eigenlijk. Maar alsnog merk je dat eigenlijk als het ware bondjes sluiten, dat wel belangrijk is om bepaalde dingen gedaan te krijgen. Zeker. Het is een hele goede tactiek, een hele slimme tactiek. En het grappige is, we zitten midden in een soort van het optuigen van onze nieuwe studio's. Het is een lang proces. Mm. Maar daar krijg ik wel weer te maken met mannen. Ik heb heel lang niet met mannen hoeven te werken binnen DPG, grappig genoeg. En daarin zie je, oké, daar is wel weer een andere soort benadering voor nodig. Ze hebben toch wel weer een andere handleiding, om het maar even heel droog te zeggen. Mm-hmm. En die handleiding moet ik gebruiken om toch wel dingen gedaan te krijgen.
Ja. Wat voor andere benadering dan? Is het, kan je daar iets specifieker over zeggen?
Duidelijk. Soms hard. Mm. Ik hoef er niet omheen te draaien. Ik ben gewend om een soort van hamburgermethode toe te passen. Toch wel op mijn reguliere redactie. En hier moet ik dat precies niet doen, want anders horen ze het gewoon niet of zo, of komt het niet aan. Dat is heel generaliserend gezegd natuurlijk, maar dan komt het gewoon niet aan. Dus ik moet wat duidelijker zijn, ik mag best wat harder zijn. Ik merk ook dat ik, grappig genoeg, in het theater vroeger leerde je heel erg met ademsteun te spreken en wat lager te praten. En ik had ineens door dat ik hoger ben gaan praten. Sinds ik bij DPG werk, omdat ik met zo'n vrouw werk. Ja. Maar dat komt ook omdat ik misschien iets meer stress ervaar in dit werk. Dat is een leidinggevende positie. En dan zit mijn adem gewoon niet altijd even lekker meer. En grappig genoeg, door het werken weer met mannen, denk ik, ja, daar is die ademsteun. Ik moet gewoon weer wat beter gaan ademhalen. Yeah. Ik wil daar gewoon compleet vanaf. Ik wil compleet mezelf kunnen zijn. En ik merk dat mensen, zoals Ali bijvoorbeeld, die hebben me wel geleerd om gewoon compleet jezelf te zijn. Dat is fijn om bij af te kijken. Maar ik merk wel dat ik dat soms een beetje kwijtraak. Ik wil gewoon compleet, authentiek, et cetera zijn. Maar het moet wel veilig genoeg voelen om dat ook te kunnen zijn. En dat ervaar ik nog niet altijd. Ja.
Nee. Blijf dat volhouden om dat te proberen. Dat is denk ik al een hele mooie intentie.
En misschien helpen bondjes erbij nog steeds.
Ja, precies. Precies. Zeker.
Nou, dankjewel Rowan dat je er was in de allereerste aflevering van Achter Haar.
Thanks for having me.
Ja, dat was hem. Bedankt dat je luisterde naar de allereerste aflevering van Achter Haar, de Vrouwenmedia podcast. Hopelijk ben je net als wij wijzer geworden over hoe solidariteit er allemaal nog meer uit kan zien door gewoon meer ja te zeggen of de juiste bondjes te sluiten waar je ideeën de ruimte krijgen.
Onze gast Roan kun je online vinden op @roanblijt. Ons vind je op social media via @vrouwenmedia zonder en-tekentje en uitgeschreven en, dus vrouw en media. En wil je nou meepraten over deze podcast? Ga dan naar Spotify. Daar kan je reageren onder de aflevering en dan lezen we wat jij te melden hebt. En wie weet nemen we dat dan weer mee in een van onze volgende gesprekken. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren. Ja. Dan krijg je een melding zodra de volgende aflevering live staat.
Want in de volgende aflevering gaan we bijvoorbeeld in gesprek met columniste Floor Bakhuis-Rozenboom. Tot dan!
Tot dan! Kom op 10 december naar het tweede Media Vakvrouwen in de Spotlight event bij Beeld en Geluid in Hilversum. Koop tickets via ticketkantoor.nl/shop/achterhaar. Tot daar!